U begrijpt hem in elk geval, denk ik. Ja. We hebben het er uitgebreid over gehad. Hè. Kun je het maken om nog een hand te geven, maar we dachten we doen het niet. Is ook geen goed voorbeeld. Hè. Als de minister-president dat ernstig ontraadt, dan kun je dat misschien maar beter niet doen. Hij had er ook een beetje moeite mee, dat hebt u misschien gezien. Maar wat me altijd opvalt in Veenendaal, als je daar op biddag of op dankdag naar de kerk rijdt, dat het best wel heel druk is op straat. Hè. Mensen gaan hier best nog wel veel naar de kerk. En we beseffen denk ik ook allemaal dat we dat zeker in deze weken en maanden doen. In een tijd dat er veel onzekerheid in de wereld hangt. Angst ook. En zeker mensen die kwetsbare longen hebben of die al behoorlijk op leeftijd zijn gekomen, die houden wellicht hun hart vast. Wij komen naar de kerk om te bidden tot God die de schepper is van hemel en aarde en die wij willen vragen om zijn zegen over alles wat we het komende seizoen van plan zijn te gaan doen of te gaan consumeren. Het eerste lied wat we hebben uitgekozen en wat ook bij vers 2 en 3 wordt ondersteund door de kantorij, die gaat niet speciaal op het podium staan, maar die blijft hier vooraan staan en zitten. We zingen uit Psalm 84, vers 1, 2, 3 en 4. Laten wij eerst in alle afhankelijkheid beginnen. Laat u ook op deze woensdagavond vanuit de hemel liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde.
Thank you.
Laten wij bidden en de Heer vragen of Hij ons ook vanavond wil zegenen. Heer, eeuwige God in de hemel. In zo'n lied wordt eigenlijk in één streep de lijn getrokken tussen deze kerkdienst en het moment waarop we zullen aankomen bij U. De plek van bestemming, het doel van ons leven. Wij zijn mensen onderweg, Heer, en we zijn samengekomen om ook op deze doordeweekse avond U te aanbidden en te beseffen dat we van U door en door afhankelijk zijn. Wel geblakerd door de zon, maar niet zo lang geleden ook hele stukken Australië, zwart geblakerd door de bosbranden. Mensen die wegkwijnen en die denken niet aan mensen die ernstig lijden onder het coronavirus. We dragen allemaal iets van die onzekerheid en die onderhuidse angst in ons mee. En regeringen op allerlei plekken van deze wereldbol zijn drukdoende om te bekijken hoe ze zo'n virus, onooglijk klein als het is, kunnen beteugelen en de gevolgen kunnen indammen. Heer, wij zijn samengekomen omdat wij beseffen en geloven dat we van U afhankelijk zijn. Dat we kunnen werken wat we willen, maar dat U het moet zegenen omdat het anders weinig tot niets oplevert. Misschien wel inkomen, maar geen godsvrucht. Dat de gewassen alleen kunnen groeien als U daar uw energie en uw groeikracht in steekt. We willen naar uw woord luisteren, Heer. Ook als het gaat om hoe intensief U luistert naar onze gebeden. Wilt U uw woord laten opengaan? Wilt U de preek ook verhelderend en inzichtgevend laten werken, zodat de boodschap van uw woorden ook echt in ons leven landt? En wilt U, als we straks echt intens gaan bidden, ook luisteren? Er zijn veel christenen die bidden vandaag de dag, Heer. Ook in onze woonplaats, maar wilt U al die gebeden die opstijgen naar uw troon in de hemel, wilt U die in uw plan opnemen. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Laten wij de schriften openen, broeders en zusters. We lezen twee gedeelten uit het evangelie van Lucas. Allereerst Lucas 21, vers 8 tot en met 11. En vervolgens Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En na de lezingen zal de kantorij een acclamatie zingen vanuit liedboek 229.
Ik lees Lucas 21 vanaf vers 8. Jezus zei: let op. Laat je niet misleiden, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben het. Of: de tijd is gekomen. Volg hen niet. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde. Hij vervolgde: het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom. En er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. De volgende schriftlezing is uit Lucas 11, de eerste 13 versen. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: wil je mij die broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Zover.
De verkondiging heb ik opgezet vanuit Lucas 11, vers 5 tot en met 13. Een toelichting die de Heer Jezus geeft als hij het Onze Vader aan zijn volgelingen meegeeft. Laten wij na de prediking uit het liedboek Lied 687, vers 1 en 3 zingen. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Zeker de biddag van dit jaar valt natuurlijk wel in een heel bijzondere periode. Je zou kunnen zeggen dat er links en rechts in de wereld apocalyptische taferelen zich afspelen. Dat is misschien een beetje een moeilijk woord, maar wellicht weet u dat het woord apocalyptisch verwijst naar het Bijbelboek Openbaring. De Griekse naam voor het Bijbelboek is Apocalyps, onthulling, openbaring. En zeker in dat Bijbelboek komen allerlei dingen voorbij die de eindtijd van deze wereld typeren. Dingen waaraan je kunt merken dat deze wereld toch op zijn laatste benen begint te lopen en in ademnood komt. Denk even aan de bosbranden in Australië. De gigantische sprinkhanenplaag in Kenia. De wrede gevechten rond Idlib. De vluchtelingenstromen door Turkije richting Griekenland en de rest van Europa. En natuurlijk de dreigende epidemie en sinds vandaag de pandemie vanwege het coronavirus. Onooglijk klein dingetje met het blote oog en zelfs met een gewone microscoop niet te zien. Wetenschappers strijden erover of het überhaupt wel een levend organisme is, of dat het zich alleen maar kan ontplooien op andere levende organismen. Maar hoe klein het virusje ook is, het slaagt erin om een hele stad in China in quarantaine te krijgen en een heel land als Italië plat te leggen, sportfesteinen te blokkeren en bedrijven te ruïneren. En het is alsof de Heer Jezus het heeft voorspeld. Lucas 21. Dan blikt hij met zijn discipelen de toekomst in. Dan gaat het ook over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Maar waarschijnlijk kijkt hij daar ook overheen de verdere toekomst in. Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom. Of het geschreven is voor vandaag. Hoe zouden mensen op deze biddag naar de kerk gaan, heb ik me afgevraagd. U kent dat gezegde wel. En nood leert bidden. Zouden er meer mensen de kerk opzoeken en vooral het aangezicht van God gaan zoeken? Omdat ze meer doordrongen zijn van hun kwetsbaarheid, omdat ze de dreiging voelen die in de lucht hangt, omdat ze toch van binnen, ook al laten ze het misschien aan de buitenkant niet altijd merken, van binnen onzeker zijn geworden en stiekem angstig. Wat kun je nog doen? Wat ben je afhankelijk van een hoger opperwezen? Hij moet je uit de problemen helpen. En tegelijk dacht ik, ja, maar als je zo gaat, is dat niet een beetje ego? En God als een soort almachtig vaccin tegen een nieuw, nog niet beteugeld virus. En juist vandaag of gisteren zag ik ook een nieuwsbericht uit India voorbij komen. De Hindoes hebben daar hun holyfest gehouden. En ter gelegenheid daarvan gooiden ze gekleurde stof in de lucht en hadden ze een hele grote, heel groot coronavirus nagemaakt en in brand gestoken. Dat zijn hun rituelen om het kwaad te verdrijven en die dreiging te beteugelen. De goden moeten het maar oplossen. Hoe zit ik hier eigenlijk? En als we gaan bidden, straks, wat mag je dan verwachten? Zal ons gebed echt van invloed zijn op het klimaat en op dat virus en de verspreiding ervan? En op de oorlog in Noord-Syrië? Het is goed om daarbij te luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus, want in Lucas 11 komen wij les in het bidden tegen. En je kunt zeggen dat dat vraaggestuurd onderwijs is. Mijn nabije volgelingen zagen het van dichtbij gebeuren. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van de leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden. En kennelijk hebben ze aangevoeld dat ze daar best nog een stuk bijscholing in kunnen krijgen en nog een hoop van kunnen leren. Leer ons ook te bidden. En dan volgt er een betrekkelijk eenvoudig gebed. Zo eenvoudig dat een kind het kan leren. En het is ook heel duidelijk een gebed voor onderweg. U vraagt om levensonderhoud voor onderweg. Dat is ook het thema bij deze preek. Vragen om levensonderhoud voor onderweg. En dan wil ik even met u naar drie dingen kijken en luisteren. Op basis waarvan vraag je dat? Hè? Op basis waarvan vraag je dat? Hoe reageert God? En wat mag je dan verwachten? Je kunt vandaag, broeders en zusters, de sfeer in de wereld proberen te proeven. Maar ik wil vanavond ook even met u proberen om de sfeer van het verhaal aan te voelen. Denk je even in, je ligt te slapen en je bent echt heel ver weg, heel diep in slaap. En zeg maar een uurtje of drie, vier midden in de nacht en op dat onmogelijke tijdstip komt er iemand aan je voordeur bellen. En niet maar even één keer een kort ringetje, nee, minuten achter elkaar door. Alsof de wereld in brand staat. En als je eindelijk naar beneden gestommeld bent, dan blijkt daar een van je beste vrienden op de stoep te staan. Of je nog wat te eten in huis hebt. Hij heeft zelf net vrienden op bezoek gekregen, kennelijk ook in het hols van de nacht. Maar niks meer in huis. Of je hem uit de nood kunt helpen. En waarom vertelt Jezus dit verhaal? Natuurlijk omdat hij heel goed weet dat zijn discipelen straks alleen in deze wereld staan. Krijgen straks van hem de opdracht om die wijde wereld in te trekken. En Jezus weet als geen ander dat dat altijd een bedreigende wereld is. Daar spreekt hij ook heel veel over. Een wereld vol gevaar en ook een wereld vol vijandschap. Maar hij weet ook dat ze behoefte hebben aan voedsel. Aan gezondheid. Aan energie om hun missie te kunnen volbrengen. En gelukkig heeft hij dat ook opgenomen in dat schoolvoorbeeld van bidden. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Heel bescheiden. Komt als het ware bij God aankloppen met lege handen en met lege koelkasten. Met een lege bankrekening. Geef mij wat ik elke dag behoef. Veel mensen die worstelen met de vraag of het wel uitmaakt of je bidt. Zou er daarboven echt iemand zijn die luistert? En zou daarboven echt iemand bestaan die dat hier beneden allemaal in de hand heeft en zelfs tot in de kleinste details regelt? Wat zou er gebeuren als je verslapt in je bidden? Zou je er één boterham minder om eten? En zou je er één cent minder om verdienen? Zou er één coronabesmetting minder doorkomen? En met die vragen in zijn achterhoofd vertelt Jezus een verhaal. De ene vriend staat in het holst van de nacht op de deur te bonken bij de andere. Wat zou jij doen in zo'n geval? Je in je behagelijke bed omdraaien en doorslapen? Of knorrig reageren, joh sukkel, dat nou voor je eigen zaken moeten zorgen? Nee toch? Het is je vriend. Zo werkt dat, wil Jezus maar zeggen, hè? Tussen mensen al. Laat staan bij God Hij is de goedheid zelf. Je machtige Vader in de hemel. En hij houdt oneindig veel meer van je dan je beste vriend. Voelt u? De boodschap is natuurlijk. Als je je afvraagt, heeft bidden wel zin? Wat is dat eigenlijk voor vraag? Betrouw er maar op dat hij luistert. En reken maar dat hij reageert. Hoe dan ook. We zullen het straks zingen ook met het gezongen Onze Vader. Hoe hemelhoog verheven nu wie door Gods Zoon de toegang vindt, mag bij hem komen als een kind. Vragen om je dagelijks levensonderhoud, voor onderweg. Hoe reageert God? Ik zeg jullie, als die vriend al niet opstaat en geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen. Dat woordje onbeschaamd, dat kan een beetje negatief klinken, maar ik zou het willen weergeven met zonder gêne. Het is positief bedoeld. De ene vriend rekent op die vriendschapsband en daarom durft hij op een onbeschaamd tijdstip op de deur te gaan bonken. En zoveel vertrouwen heeft hij wel in zijn vriend. En maakt het uit of je bidt. Hoeveel vertrouwen heb je eigenlijk in God? Kun je het aan om aanhoudend te blijven bidden? Jezus vertelt daar later nog een gelijkenis over in Lucas 18. Durf je het aan met God om aanhoudend te blijven bidden? Er zijn zat mensen die in de loop van hun leven het bidden hebben opgegeven. Teleurgesteld, afgehaakt. Ook altijd een goede vraag om eens even bij jezelf na te gaan natuurlijk. Hè? Hoe staat het met je gebedsleven? Met je persoonlijke omgang met je Vader in de hemel? Ja, soms krijg je wat je vraagt. Maar wie het mensenleven een beetje kent, weet ook dat dat lang niet altijd gebeurt. En kennelijk ziet de Heer Jezus die teleurstelling aankomen. Hè, dat stille verwijt, die moedeloosheid, het opgeven, het sarcasme. Ach, ik zal er geen boterham minder om eten als ik niet bid. Maar moet je eens even luisteren, zegt hij. Stel je voor, hè, je bent vader. En je hebt een zoontje. Een heerlijk joch. Waar je ziels veel van houdt. Dan zoek je toch het goede voor je kind. Daar heb je als vader toch alles voor over. En maakt de Heer Jezus dat heel, heel alledaags en heel plastisch. Je splitst als vader je kind toch geen stenen in de maag. Als het om brood vraagt. De Heer Jezus noemt drie dingen die zo op het eerste gezicht veel op elkaar lijken. Zo'n platte broodkoek daar in Israël en een platte steen die je daar gewoon links en rechts op de grond had liggen. Een palingachtig visje en een geniepige slang. Een vogelei en een onder zijn schild gemeen verborgen schorpioen. Als je kind om brood vraagt, dan geef je hem toch geen steen. Dat doet geen vader, zegt Jezus, of je bent ontaard. En God doet het zeker niet. Wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, in de hemel. Mijn Vader, bedoelt Jezus natuurlijk. Hij wil zeggen, zijn liefde voor mij is even krachtig als zijn liefde voor jullie. En daarom tot slot, wat mag je verwachten? Want de vragen liggen natuurlijk in de praktijk voor het oprapen. Hè. Krijg je dan altijd alles wat je vraagt? Hè? Onze gebeden zijn toch ook heel gemakkelijk wensenlijstjes. Ga maar eens even bij jezelf naar hoe vaak je niet vooral dingen vraagt in je gebed. De aanbidding, de lofprijzing komen er zomaar bekaaid van af. En hoe graag kun je niet dingen willen? En soms ook heel terecht of heel begrijpelijk verlangen. Maar krijg je altijd alles wat je vraagt? Je zou het wel willen, maar de praktijk is anders en harder. Maar Jezus zegt dat ook niet. En er staat niet dat het jochie meteen alles op zijn vraag krijgt wat hij wil hebben. Maar, zegt Jezus, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel niet de Heilige Geest geven? Aan wie hem erom vraagt. Dat is een antwoord van de Heer Jezus waar je best eens even op mag kauwen. Waar je eventjes dus rustig over na moet denken. Stel je voor dat je een razende honger hebt. De Heilige Geest. Maar die stilt mijn honger toch niet. En stel je voor dat je ongeneeslijk ziek bent. De Heilige Geest, maar die bandt je ziekte toch niet in één keer uit. En als je in Afrika woont en die sprinkhanen vreten je akker kaal. Houdt de Heilige Geest het tegen? Of als je longpatiënt bent en je raakt besmet met het coronavirus. En blijf je dan toch niet met die onverhoorde gebeden zitten, die niet vervulde wensen, waar je je knieën misschien wel voor stuk gebeden hebt. De Heilige Geest. Ik denk dat we er goed aan doen om wel even te beseffen dat voor de eerste discipelen een enorm schokkend antwoord geweest moet zijn. Omdat zij natuurlijk heel goed wisten dat de Heilige Geest Gods grote belofte was. Jeremia en Ezechiël hadden daarvan geprofiteerd. Er komt een nieuw verbond, zeiden ze. En die nieuwe liefdesband die wordt gekenmerkt door twee dingen. Vergeving van je zonde. En de Geest van God op aarde. De spirit uit God. Dan kan je leven niet meer stuk. De discipelen hebben tijd nodig gehad om dat antwoord echt te gaan beseffen en de impact ervan aan te kunnen. In de geest geeft God zichzelf. De geest van hierboven zingt een gezang heel mooi, leert ons geloven en hopen en liefhebben in Gods kracht. Hij houdt je gegarandeerd in leven. Lucas die tekent, Lucas is ook de evangelist voor de hele wereld, voor het Romeinse wereldrijk. Maar Lucas die tekent de Heer Jezus tegen een dreigende achtergrond. Oorlogen en geruchten van oorlogen en hongersnood en epidemieën, zegt hij. Maar in die wereld werkt de geest van God en hij leert mensen omhoog te kijken. En hij helpt mensen te geloven. En hij houdt je op de been. En hij helpt je ook om vooruit te kijken. Uiteindelijk ben ik als mens onderweg. Hij brengt je ook op de knieën. Mijn lieve, sterke Vader in de hemel. Laat in mijn leven uw naam bijzonder zijn. En help mij te gaan voor uw koninkrijk. En niet allereerst mijn eigen huisje, boompje en beestje. En help mij om te blijven beseffen dat ik onderweg ben naar u toe. Ook wanneer mijn leven pijn doet. En wanneer mijn hartsverlangens niet vervuld worden. Wanneer ik niet alles krijg wat ik begeer. Maakt het uit of je altijd krijgt wat je vraagt. Misschien is dat niet eens het belangrijkste. Bidden is meer bedoeld om te leren je leven in Gods hand te leggen. En om ook deze bedreigde wereld in Gods hand te leggen. Omdat het liefdevolle, machtig, sterke handen zijn. Ik geloof in God, mijn Vader, de Almachtige, die om Christus wil mijn Vader is. En wie door Jezus in zijn gebed de toegang vindt, mag bij God komen als een kind. Amen. We zullen gaan bidden. Dat doen we deels zingend en in andere delen zal ik of zullen mensen uit de gemeente voorgaan. Dat is als volgt opgezet. We beginnen met een paar versen van het Onze Vader, liedboek 6, nee, gezang 181 vers 1 en 5. Meteen aansluitend zal de kantorij een acclamatie zingen in Canon. En ook met ons als gemeente, denk ik. Daarna zal ik het eerste deel van het gebed bidden. Dat zal ik afsluiten met een zin in de trant van dit bidden wij in Jezus' naam. En daarna zullen wij weer die acclamatie zingen, maar nu als gemeente. Het tweede deel zal gebeden worden door zuster Maria Jager uit Oost. Ook dat zullen we weer beamen met de acclamatie. En het derde deel van het gebed zal voorgegaan worden door broeder Cor Bras uit West. En na dat gebed zingen wij gezang 181 vers 8. 3 keer een acclamatie en aan het begin en aan het eind gezang 181. Hoor ons bidden. Onze Vader die in de hemel troont. En luister. Wees ons nabij. In licht en plezier en voorspoed. Ook in angst, verdriet en duister. We danken u, Heer, dat wij daar van verzekerd mogen zijn. Dat u luistert om Jezus wil. Wat nemen we die woorden soms gemakkelijk op onze lippen, maar wat hebben ze een diepte. En wat zijn ze ook geruststellend. Om Jezus wil. Hij die naast u pleit, het voor ons opneemt. Tegen u zegt dat het goed is. Dat onze zonden verzoend zijn door hem. Dat het eeuwige leven al is begonnen in zijn kracht. Dat er aan de horizon een nieuwe wereld ligt te wachten, veelbelovend. Wij bidden vanuit deze wereld, Heer, waarin voor ons gevoel niet alle gebeden meteen verhoord worden. Wereld vol dreiging en angst en onzekerheid, maar juist daarvoor zijn we toch ook naar de kerk gekomen. Uw huis waar vrede is. Waar we van kracht tot kracht steeds door mogen gaan. Waar we bemoedigd worden door uw onmetelijke liefde en uw oneindige genade en uw niet aflatende zorg. En we danken u dat uw liefde voor uw eigen zoon, de Heere Jezus, zo krachtig is. Dat u ons ervan verzekert dat diezelfde liefde ook brandt voor ons broze bestaan. En misschien is het ergens ook wel goed, Heer, dat we in deze tijden van de coronacrisis ineens even worden opgeschrikt. Beseffen dat niet wij de wereld in de hand houden. Dat uiteindelijk niet wij alle ziekte kunnen beteugelen en overwinnen. Maar dat dat echt aan u is. En we danken u dat u ons houvast geeft. In leven en sterven. Dat u ons uitzicht geeft waar mensen zomaar radeloos kunnen worden. Dat u een God van liefde bent. Dat u ons ook garandeert dat u ons niet in de maling neemt en geen stenen in de maag splitst. Maar dat u altijd weer in uw geest persoonlijk bij ons bent. De eerste aanbetaling van het eeuwige leven op volle kracht. En wilt u hem ook aan ons geven, Heer. Hoe we ook in het leven staan, wat er in ons hart ook omgaat, wat er ook in ons hoofd speelt. Maar wilt u ons vervullen met uw spirit? En wilt u ons leren bidden? Dag aan dag, omdat we u vertrouwen. Dit bidden wij in Jezus' naam.
Machtige schepper van deze wereld, onze trouwe Vader. We komen graag bij u deze avond om ook heel concreet te bidden voor gewas en arbeid. U zegent ons rijk, Heer, in ons land. En we zijn gewend aan genoeg eten en drinken en spullen die we dagelijks nodig hebben en nog veel meer. Dat krijgen we van u. Daarom komen we ook aan het begin van dit groeiseizoen om u te vragen om uw zegen. Zegent u de gewassen die binnenkort weer gezaaid en gepoot gaan worden. Zegent u het werk dat gedaan wordt door boeren en tuinders. Wilt u groei en ontwikkeling geven door de kracht van uw geest. Vorige jaren hebben we ons wel zorgen gemaakt over droogte. En u hebt overvloedig regen gegeven. Wilt u geven dat het nu ook weer droog genoeg is zodat het land bewerkt kan worden. Niet alleen voor de groei van gewassen zijn we afhankelijk van u, maar voor alles waar we aan werken. Als u het niet zegent, dan is het vergeefs. We willen ook uw zegen vragen voor alle andere arbeid, voor alle werk dat gebeurt waar we mee bezig zijn in de samenleving, ieder van ons op onze eigen plek, betaald en onbetaald. We vragen uw zegen, Heer, voor iedereen die zorgende taken heeft, voor wie in de gezondheidszorg werkt, voor wie in eigen kring zorg draagt voor anderen. Wilt u het werk zegenen, wilt u herstel en gezondheid geven aan de mensen voor wie gezorgd wordt, wilt u ook de mensen die de zorg bieden daarvoor alle kracht en liefde geven, ook als de zorg zwaar is, met de kracht van uw geest. We vragen uw zegen, Heer, voor iedereen die een taak heeft bij het opgroeien van onze kinderen, voor iedereen die thuis voor kinderen zorgt, voor iedereen die in het onderwijs werkt of in de jeugdhulp. We bidden ook voor al het werk dat onze kinderen en jongeren zelf doen op school en voor hun studie. Zegent u hen, zegent u hun inspanningen met groei en ontwikkeling. We vragen uw zegen, Heer, voor iedereen die werk doet op allerlei andere plekken in onze samenleving. In de bouw, financiële sector, transport, politiek, de rechtspraak, in alle sectoren waarin we onze samenleving hebben georganiseerd. Maar we vragen ook uw zegen voor ieder van ons die juist niet zo duidelijk ziet welke plek hij of zij heeft in de samenleving. We vragen dat ook voor wie werkzoekend is. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen laten zien wat voor plek u voor hen heeft? Wilt u zijn voor, met iedereen voor wie het werkzame leven zoals wij dat normaal achter zich ligt? Wilt u ook zijn met wie door een beperking of door omstandigheden niet mee kan doen? Heer, wilt u ieder van ons laten zien wat uw plan is? Wat u daarin voor ons voor ogen heeft. Heer, we willen zo uw zegen vragen over het werk van onze handen. Terwijl we dat doen, willen we ook beleiden dat wij zelf zo tekortschieten. Zoals wij de samenleving, de economie organiseren. Het lukt ons vaak niet om iedereen daarin tot zijn recht te laten komen. We zijn zo slecht in het eerlijk verdelen van onze welvaart. We profiteren als rijke westerlingen zo gemakkelijk van de armoede in andere landen. In ons eigen land zijn de verschillen tussen arm en rijk ook steeds groter. En we sluiten zo gemakkelijk mensen buiten die in onze ogen minder bij te dragen hebben. Heer, het lukt ons vaak niet. Dat maakt ons schuldig tegenover onze naasten. Maakt ons schuldig tegenover u, Heer. We vragen uw vergeving daarvoor. We vragen u en bidden u om uw hulp. Om goed met onze tijd en ons geld om te gaan. Wilt u alle inspanningen zegenen die gedaan worden om vluchtelingen te helpen? Wilt u de activiteiten zegenen die gericht zijn op het meer delen met elkaar? We bidden u voor alle initiatieven waar veel van ons bij betrokken zijn. De Roemenië-reizen, het werk in Doboy, Human Impact, ook dichter bij huis de hulp die we mogen geven aan plaatsgenoten via HIP, Present, De Zevensprong, Schuldhulpmaatje, Taalmaatje en zoveel meer initiatieven. Ook alles wat we in onze eigen directe omgeving doen. Heer, we leggen zo al ons werk, al onze arbeid in uw handen. Zegent u het, bevestig u het, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil.
Vader in de hemel, u die in uw Zoon Jezus Christus naar ons bent toegekomen, u die we door hem mogen kennen als de God van het leven en de God van ons leven. U hebt ons als gemeente, als leden van het lichaam van Christus aan u en aan elkaar verbonden. Daar heeft uw Zoon zijn bloed voor gestort. Zo zijn we ook als gemeente geroepen om te midden van de wereld om ons heen een licht op een kandelaar en een zoutend zout te zijn. Dat kunnen we onmogelijk op eigen kracht. Wilt u met uw Heilige Geest ons zo vervullen dat we ieder afzonderlijk, maar ook als gemeente, steeds weer dragers van het goddelijk licht mogen zijn. Leesbare brieven van uw Zoon, Jezus Christus. Om ons dicht bij u te houden, vragen wij u om de regelmatige voortgang in de verkondiging van het blijde evangelie van verlossing en eeuwig behoud. Geef onze voorgangers veel geloof en wijsheid om uw woord steeds zo te brengen dat er troost en bemoediging, maar ook vermaning mag klinken. Geef ook onze broeders ambtsdragers wat ze nodig hebben bij leiding en pastoraat van uw kerk. Geef ons oog en hart voor elkaar als broeders en zusters. En geef dat er geen bittere wortel opschiet en verwarring sticht, zodat de onderlinge liefde steeds meer verkoelt. Help ons om in alle bescheidenheid de ander hoger te achten dan onszelf. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten in Christus Jezus bewaren. U hebt ons ook binnen onze gemeente aan elkaar gegeven, om elkaar op te bouwen en te ondersteunen in het geloof. Want het vaste vertrouwen op onze hemelse Vader kan ook zomaar erg wankel worden. Als lichamelijke of psychische ziekte, ouderdom of handicap op onze weg komt. Vader, wilt u ons dan ook zeer nabij zijn en geef ons het hartelijke verlangen om voor iedereen en zeker onze medebroeders en zusters een hand en een voet te mogen zijn. Levende wegwijzers naar het leven met God zoals Hij het bedoeld heeft. Wij bidden u ook voor een wereld die in deze tijd verscheurd wordt door haat en geweld. Uw schepping die door de mensheid steeds meer misbruikt en overvraagd wordt. Heel de schepping zucht en lijdt eronder. Almachtige God en Vader, wilt u het nog zo leiden dat er voor uw kinderen nog mogelijkheid ten leven blijft. Dat zij onder vervolging en discriminatie om het geloof toch volhardend kunnen blijven uit dat geloof, kunnen leven uit dat geloof. Wij denken daarbij aan uw kinderen in Noord-Korea en in heel veel delen van Arabië en Afrika. Wij dragen aan u op al onze overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Geef ze veel moed en wijsheid, zodat ze ons volk eerlijk en rechtvaardig kunnen besturen. Sterk ook al onze broeders en zusters die in overheidsdienst daarmee verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Wij bidden u ook voor al die mensen die deze dagen getroffen worden door het coronavirus. Een microscopisch klein celletje dat in korte tijd heel veel impact blijkt te hebben op vrijwel alle processen in deze wereld. Geef dat we alle wegen als mensheid er weer eens bepaald willen worden, dat we voor elke levensadem van u afhankelijk zijn. En wilt u weer beterschap geven aan allen die eronder te lijden hebben. Ook willen wij u bidden voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigramp MH17. Deze dagen zal het verdriet en de onmacht weer veel aandacht van hen vergen, waarbij vele vragen zich zullen vermenigvuldigen. Heer, onze God, wilt u zich ook ontfermen over al die duizenden die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld en die nergens meer welkom zijn? Wil ons harten geven die voor hen openstaan en geef voldoende mogelijkheden om hen op te vangen. Wilt u de groten op deze aarde er toch toe bewegen om al dat geweld te doen stoppen en doe ons verlangen naar de komst van uw koninkrijk, de nieuwe aarde die zal samenvallen met de hemel en waarop geen tranen meer zullen vloeien en waarop we uw Zoon, onze Heer Jezus, zullen zien zoals Hij is. Dat alles vragen wij u in Jezus' naam.
Wij krijgen de gelegenheid om iets van onze bezittingen ook af te staan aan het Koninkrijk van God en aan God zelf. En de gaven van vanavond zijn bestemd voor de stichting Red een Kind. Mogen de Heer uw gaven zegenen. Laten wij als laatste lied een lied zingen dat gaat over de Heilige Geest die het leven op aarde weer in bloei zet. We zingen lied 678 vers 1 tot en met 4.
Thank you.
laat u in de naam van God zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Geest met u allemaal.